Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek met rechtsgeleerde Afshin Elian. Elian sprak eerder met ons over democratie en het behoud daarvan in een soort van inleiding tot waar we nu gaan komen. Hij deelde zijn verhaal over hoe hij opgroeide in Iran, hoe hij vluchtte en hoe hij uiteindelijk in Nederland aankwam. Daar zijn we gekomen in ons verhaal. Jij ging in Tilburg studeren. Je sprak over de heer Witteveen, die helaas omkwam bij MH17. Die bood jou eigenlijk je eerste academische baan aan.
Ja, gewoon eerste serieuze baan. Dat was mijn werkgever. Ik bedoel, groenteopslagplaats of productie van flesjes voor Coca-Cola. Dat waren geen, het zijn gewoon een beetje een paar uurtjes per week werken. Maar dit was echt een serieuze baan. Ik was een studentassistent. En interessant was, in die periode, Nederland was heel anders dan nu. Hoewel het niet lang geleden is, maar het is een heel ander land was.
Afshin Elian gaat u er van alles over vertellen. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier. En klik op like en abonneer. Afshin, welkom. Je bent daar dus. Nederland is heel anders op het moment dat je daar begint te werken in Tilburg. Wat was er vooral anders?
Vrijer. Het is niet te vergelijken met het land waarin ik nu woon en jullie. Voor mij in ieder geval niet te vergelijken. Het was vrijer, ontspannender. Zie je voor, dit gebeurde echt met medestudenten naar een café gaan. Ze zitten tot 3 uur te praten. Ineens gingen 2 studenten op de vuist met elkaar over uitleg van Lindebaum-Cohen-arrest of een legaliteitsbeginsel. Ja, er was geen aangifte, niks. De volgende dag zat het zo rieterig, dat ze zelf de collegezaal. En het was echt ontspannen. En dan bijvoorbeeld vrouwelijke klasgenoten, die gaat om 3 uur 's nachts alleen fietsen naar huis. Er gebeurde niks. Niemand maakte zich zorgen. We hadden geen bodyguard nodig om naar huis te gaan. En je kwam geen radicale mensen tegen. Ik bedoel, radicaal rechts, radicaal links, radicaal moslims. Daar heb ik nergens tegengekomen. Moskeeën, ik zag het in ieder geval niet. En ik was eigenlijk in een droom. Ik kon bijna niet geloven dat dit allemaal kan. Dat dit allemaal zo ordentelijk is. En ik ging ook filosofie studeren. Dus volledige studie filosofie in die tijd. Omdat ik zo'n gevoel had. Oké, propedeuse heb ik gehaald. Nu Nederlands voldoende heb ik geleerd om goed te lezen en schrijven. Nu moet ik iets anders ook doen. Dit is onvoldoende om mijn vraag te beantwoorden. Waarom ze gaan niet elkaar hersenen inslaan. Dus ik ging filosofie studeren. Ja, weinige studenten in totaliteit. Misschien wel met 20, 30. Dan die faculteit bestaat ook niet meer. Maar daar was ook heel leuk. Ik maakte kennis voor de eerste keer namen die ik als kind hoorde. Hegel, weet je, Karl Marx en zo. Nu ga je echt kennis maken wat die mensen dachten precies. En dat was echt magnifiek om dat mee te maken. En om te leren. Ja, ik was eigenlijk in een soort paradijs terechtgekomen. Dat je kunt gewoon leren, boeken lezen, ontspannen met anderen discussiëren, debatteren. Eigenlijk voor de eerste keer kreeg ik kans om te lezen en te ontwikkelen en te leren.
Mm-hmm. Dus je aarde eigenlijk als een vis in het water, in die democratische rechtsstaat die Nederland is.
Zeker. En merkte ik wel dat de omgeving van de universiteit meer GroenLinks-achtige opvattingen hadden of PvdA. Maar ja, ik dacht, die zijn mensen die misschien gelijk hebben. Belangrijk is wat ze denken over gerechtigheid of over verschillende andere zaken. Maar ik was niet echt 100% in de samenleving. Eigenlijk 0%. Ik was in mijn boeken met mijn kinderen. Mm-hmm. Zelfs in een wijk waar ik woonde, waar mensen van Turkse afkomst waren, een paar mensen van Marokkaanse afkomst. Ik had geen idee wat die mensen daar deden en wat er allemaal aan de hand was of niet was. Ik had dus helemaal geen enkele idee van die soort zaken. Het wordt multiculturele samenleving. Dat snapte ik niet en ik had het niet daarover. Ik las het niet. Mijn vragen waren heel anders van aard. Hoe dit regime, deze regimevorm tot stand komt. En hoe is het gegaan in de geschiedenis? Wat is verlichting? Wat is nou politieke theologie van middeleeuwen? Wat zei Aristoteles? Al dat soort dingen. En fundamenten Thorbecke, hoe Thorbecke dacht. Al dat soort dingen waren voor mij van belang. En ik had helemaal geen interesse in dat raar woord multiculturalisme. Okay. Ik niet snapte wat het was.
En toen, je was in Tilburg en uiteindelijk ben je, want je bent nu al heel lang hoogleraar in Leiden. Hoe ben je van Tilburg naar Leiden gekomen?
Ja, dat is een tussenstap had ik in Amsterdam.
Dus aan de UvA?
Aan de UvA, bij rechtenfaculteit strafrecht in die tijd. 2,5 jaar of zo heb ik daar ook les gegeven.
Dat zou je nu bijna niet meer durven zeggen in 2024.
Toen was het ook nog heel rustig. Hoor. Althans, rechtenfaculteit was heel rustig. Dan ging ik naar Leiden. En dat ben ik nog steeds ook in Leiden. En dat was ook een soort thuiskomen voor mij, was Leiden. Als ik terugdacht, een paar maanden toen ik in Nederland was, was ik ook daar geweest. Ja. Was echt thuiskomen. Maar een hele liberale atmosfeer, dat het hopelijk zo blijft voor altijd. Maar ons leven veranderde eigenlijk op 9-11. En eigenlijk, je ogen werden ineens geopend op 9-11. Kijk, tot dat moment, ja, ik rekende af met. En zo'n reflectie was op mijn kinderlijk leven in Iran en gebeurtenissen in poëzie, in twee talen. Oh, en dan was ik bezig met een proefschrift. Een hele belangrijke thema, namelijk politieke transitie, overgang van een despotisch of totalitair regime naar een democratische rechtsorde. Naar aanleiding van Zuid-Afrika.
Ja.
Dus daar. Daar bijvoorbeeld had ik geleerd hoe gevaarlijk kunnen zijn sommige zwarte bewegingen die Mandela hen heel gevaarlijk vond in die tijd voor Zuid-Afrika. Want die zouden alleen maar een nieuw despotisme kunnen vestigen. Dus daarom juist niet over ras hebben, niet over huidskleur hebben, maar over waarden hebben en samen met elkaar een samenleving vormen. Daar heb ik veel geleerd. Maar op 9-11 gebeurde iets heel naars. Dus ik was, waar we nu zijn, paar duizend meter verderop, Oude Manhuispoort. Was een dinsdag, zonnige dag. Toen op een gegeven moment kwam een jonge collega en zei iets ernstigs gebeurde in Amerika. Ja, internet bijna functioneerde niet meer. Alle pagina's liepen vast. Maar je zag wel die twee toren, dat een daarvan in brand stond. Nou, toen uiteindelijk, het is heel gek, ging ik op Persische BBC, die kon je makkelijk openen. Die liep niet vast. En daar kon ik allemaal lezen wat er gebeurd is. En vertaalde ik voor hen, dat staat dit en dit. Maar iets in mij zei dat dit. Ik werd onrustig van. Ik had zo'n gevoel dat dit terrorisme is. Maar ik wist niet precies wat. Want we hadden eerder ook gehad, ten tijde van Clinton, een enorme aanslag ergens in Amerika door rechtsextremistische types, 200 doden.
Ja, Oklahoma, ja.
Maar in de trein eigenlijk langzamerhand kwam wel berichten dat het wel een terroristische daad is. We mochten allemaal naar huis gaan en desnoods de volgende dag niet komen, want men dacht dat de Derde Wereldoorlog zou uitbreken als je zoiets in Amerika doet. Dus toen ik in de trein stapte, toen belde mijn zoon en die zegt, ken jij ene Bin Laden, pap? Ik zei, ja, dat weet ik wie het is. Die zit in Afghanistan. Daar heb ik van gehoord, gelezen in de kranten en zo. Waarom? Wat heeft hij mee te maken? Ze zeggen dat hij het heeft gedaan. En vanaf dat moment veranderde mijn wereldbeeld. Eigenlijk de rest van de reis, dat 2 uur duurde of 1,5 uur, was ik constant aan het nadenken. Dan dacht ik, dit is een heel andere wereld geworden. Eigenlijk, waar wij begonnen met het gesprek, dat was verdrongen. Bestond niet meer voor mij. Iran, Midden-Oosten, politieke islam, Allahs wraak, Allahs dit, Allahs dat. Allemaal was weg. En op die dinsdag ineens komen ze allemaal terug.
Mm-hmm.
Het zijn dezelfde mensen die Farhamas geëxecuteerd hebben. Maakt niet uit, Soenit of Shiit. Ze doen het allemaal. Dezelfde idealen hebben ze. En eerst was... weet je, als je bericht komt dat je vader of je moeder dood is, dan ben je heel erg leeg en gedesoriënteerd. Zo'n gevoel had ik in de trein. Niet angst, maar wat gebeurt nu? Ik ben heel erg alleen. Ik kom thuis, dan zie ik de kinderen. En dan komt een soort robuuste weerbaarheid. Oh, wacht even. Hè. Deze keer kun je niet onderduiken. We gaan strijden. Mm-hmm. We gaan ze kopje kleiner maken. Klaar. Niemand gaat onderduiken. We gaan strijden. Dit gaan we beschermen. Dit is democratische rechtsorde.
En ja. Ik weet niet wanneer je bent begonnen trouwens met schrijven voor kranten en tijdschriften.
Rond die tijd.
Maar dat was om en nabij 9/11. Dat heeft redelijk snel, ik denk 2005, maar corrigeer me als het fout is. Het glijdt tot dit boekje, Brieven van een pers. En in dat boek zeg je van, om democratisch burger te zijn, zijn twee dingen cruciaal. In de eerste plaats dat je een gemeenschappelijke taal spreekt, in dit geval het Nederlands. En ten tweede dat elke burger ook de grondwet van Nederland erkent en alle plichten die daarbij komen en dat je die tot je neemt. Van waar in één keer dus dat je daarover zo actief bent gaan nadenken? Was 9/11 daar de directe aanleiding voor? Of was je daar al mee bezig naar aanleiding van je eerdere werk?
Nee, dat is iets heel grappigs gebeurde daarvoor. Maar een beetje ontspannend was eigenlijk. Ruud Lubbers was hoogleraar duurzaamheid. Een globalisering of zoiets. Iedereen lachte hem verschrikkelijk uit. Wat is dat een rare woorden? Globalisering, duurzaamheid en zo. Maar nu weten wij dat hij heel slim was. Dat zijn hele belangrijke begrippen. Nou ja, die zou volgens mij afscheid nemen van die faculteit. En zou een symposium of congres georganiseerd worden. En men heeft mij gevraagd of ik wilde ook iets doen. Toen dacht ik, ja, waarover? Burgerschap, zei ik. Ja, nou, in Zuid-Afrika heb ik een en ander geleerd wat het is. Maar met betrekking tot Nederland, ja. Toen ging ik een beetje me verdiepen, al die begrippen. Ik heb helemaal niks van begrepen. Multiculturalisme, dit en dat. Ik kom uit een gebied waar mensen multilinguïstisch zijn. Veel religies. Ja, wat je een multicultureel zijn ze zeker. Iedereen heeft zijn eigen tradities. Maar ik snapte niet wat hiermee bedoelde men. Dus ik dacht, nou ja, wat denk je zelf eigenlijk? Vroeg ik mezelf af. Toen heb ik weer stellingen gemaakt. Eigenlijk die stellingen zijn basis van mijn denken tot de dag van vandaag. Mm-hmm. Dagenlang nagedacht, 10 of 11 stellingen die heb ik voorgelezen en verspreid. Kern van die stellingen waren volgende. Burgerschap is het wezen van een politieke orde. Mm-hmm. Dus politieke orde maakt niet het wezen van de mens uit, maar de burgerschap mm-hmm. maakt wel het wezen van de politieke orde. Niet mijn uitvinding van Aristoteles. Mm-hmm. Oh, 2400 jaar geleden. Politikos. Dat wil zeggen, alle burgers. En daarna dacht ik, oké, wij zijn in een samenleving die kennelijk verschillende mensen, verschillende opvattingen, achtergronden. Wat houdt die mensen allemaal bij elkaar? Nou ja, dan kun je niet zeggen, we gaan een religie uitvinden voor mensen. Dat is al vaak gedaan en niet goed afgelopen. Er moet iets zijn toch dat die mensen verbinden met elkaar. Nou ja, dat is een gemeenschappelijke geschiedenis van triomf en tragedie. Oké. Dat is de ene kant, dat is meer materieel. Mm-hmm. Sommige momenten worden gemythologiseerd, zoals bijvoorbeeld bevrijding van Nederland of Leidse ontzet, dat soort zaken. Is ook niet erg, dat zijn allemaal mooie momenten. Momenten van vrijheid, momenten van verkrijgen van je zelfstandigheid. En toen dacht ik, ja, maar wat houdt het nieuw mensen bij elkaar? Toen kwam ik bij het woord grondwet. Toen dacht ik, ja, wat heb ik in Zuid-Afrika gezien? Enorme onderhandelingen. Tussen ANC en anderen over een grondwet voor een nieuwe democratische Zuid-Afrika. Waar geen apartheid, waar geen ras, waar geen geslacht. Maar menselijke waardigheid eerst. oké, wat is dat? En toen dacht ik, oké, dus het is de grondwet die ons bij elkaar houdt. De basisregels, dus niet technische, juridische, maar basis. Het is allemaal gelijk voor de wet, vrijheid van meningsuiting, andere zaken. Dacht ik aan Wittgenstein, talenspel. Dus als je in termen van talenspel denkt, vooral Wittgenstein 2, die begint met woorden en zo. En dan zegt hij, ja, familiegelijkenis hebben woorden. Spelen kan verschillende betekenissen hebben, maar wel een essentie heeft. Ja. Dat herkent hij ook. Want anders heb je over een totaal ander woord. Mm-hmm. En toen dacht ik, wacht even. Woorden snap je niet als je niet grammatica snapt. Kijk, en toen dacht ik, ja, zowel in de reële taal als in de politiek heb je altijd over minimale grammatica. Want als je maximaliseert, de taal is af. Ja, er kan nooit een nieuw woord komen of een nieuw zin. Mm-hmm. Of dat je zinconstructie verandert. Zoals wij nu spreken, spraken mensen niet 100 jaar geleden. Brodsky kwam in Amerika, de Russische dichter die verbannen was. Die veranderde een hele hoop woorden en zinnen in het Engels, omdat hij Russisch dacht en hij veranderde. En iedereen was heel erg blij mee. Hij innoveerde de taal, maakte nog mooier. Mm-hmm. Dus ik dacht, oké, dan is minimale en niet maximale. Mm-hmm. Nou, minimale grammatica is een menselijke waardigheid, grondig, het is geen recht, staat en religie, alles voor zaken. Oké, dus de grondwet vormt, zoals in de taal, minimale grammatica van een politieke orde. Mm-hmm. Als dat is, dat is de kern. En als een nieuwkomer dat niet wil, ja, dan moet je ergens anders gaan wonen. Die moet je niet alleen aanvaarden, je onderwerpen daaraan. Dat ontstaat dan de democratie, democratische burgerschap. Als je dat niet wil, dan moet je naar Saudi-Arabië gaan. Die heeft een andere minimale grammatica van politieke orde. En dat kun je misschien mooi vinden, daar kun je zijn, of Iran.
En wat maakt zo'n politieke orde democratisch? Wat is de kern van de democratie?
De kern van de democratie uiteindelijk is heel plat. Verkiezingen. Mm-hmm. Het is een getalsmatige iets. Ja. Mensen gaan stemmen om eigen bestuur eigenlijk tot stand te brengen. Mm-hmm. Het bestuur wordt niet tot stand gebracht door een vreemde macht of religie of een andere land. Nee, door stemgedrag van mensen.
En telkens weer.
Telkens weer. En dit is wonderbaarlijk in de geschiedenis van de mensheid. Omdat uiteindelijk de transitie van de macht, dus van ene persoon naar andere, als u überhaupt bereid is om die transitie tot stand te brengen, vaak zijn ze niet bereid, heel bloedig afloopt meestal. Nou, in de democratie is een oplossing voor gevonden. 4 jaar, wie heeft het gewonnen, gaat regeren, maar weet, de meerderheid van vandaag,
je wordt beoordeeld.
De minderheid van morgen is. Ja. En datzelfde volk kan beoordelen en die kan iets anders mooi vinden. Ja. En dus die, ja, in de filosofie noemde temporaliteit, de tijdelijkheid, mm-hmm, niet alleen van de mens, maar ook van het regime wordt bestendigd.
Ja.
Dat we zeggen, niets is eeuwig en onveranderlijk, tijdelijk. En tegelijkertijd, en dat is misschien paradox van de democratie, omdat democratie ook een rechtsstaat kent, een rechtscultuur. Mm-hmm. Anders kun je niet vormgeven aan jezelf.
Ja.
Politiek kan van alles zeggen, maar uiteindelijk moet het gevormd worden door een rechtelijk systeem. Wetten, toetsing daarvan enzovoort. Dus een rechtsstaat wordt daarbij gevormd. En daardoor dat temporele, niet eeuwig bestendig systeem zichzelf enigszins bestendigt door een aantal beginselen. Mm-hmm. Hoor en wederhoor van de verdachte. Nee, weet je, we hoge beroep hebben. Je kunt zeggen, dat is allemaal heel eenvoudig. Nou ja, daarvoor sterven elke dag.
Ja, ik wil zeggen, überhaupt een eerlijk proces.
Elke dag mensen op aarde, hoor. Ja. Dat geeft vorm aan onze bestaan.
Ja.
En dat is een paradox, dus niet een echte tegenstelling, maar een paradox. Mm-hmm. Maar dat maakt het een democratie mogelijk. En tegelijkertijd, democratie is een cultuur.
Ja.
Cultuur van tolerantie, ruimdenkendheid.
Dat is een probleem. Want hoe we dit gesprek begonnen, jij zei, Nederland is minder vrij. En misschien ook wel minder tolerant dan toen jij in Nederland kwam.
Zeker, toen ik in Nederland kwam, ik heb geen salafist gezien. Maar zeker waren ze, Hafid Bouazza, mijn oude vriend die ondertussen helaas gestorven is, schrijver. Die had ooit verteld dat hij al in Groningen Wahhabis had gezien in de moskee en zo. Die waren kennelijk actief hier een ideologie te verspreiden. Maar zo luidruchtig en machtig waren ze niet. Gek genoeg, na 9-11, in die zin, Bin Laden heeft helaas gelijk gekregen dat dat dit een succesvolle operatie was. Mm-hmm. Niet zozeer aantal doden in Amerika. Maar het feit dat heel veel Koran werd in Nederland verkocht. In de eerste week van 9-11 kochten heel veel mensen Koran. In een van die boodschappen van Bin Laden verwijst hij onmiddellijk, 2 maanden na 9-11, naar Nederland. Zegt, zoveel Korans is daar verkocht. Ja. Want ja, even moslim begonnen zich te verzetten tegen zijn daden. En dachten, nou ja, dan gaan even mensen omkomen. En jij bent blij dat je een succesvolle aanslag hebt gepleegd. Maar hij verbond meteen met de Koran. Kijk, zoveel Koran lezen ze. Mm-hmm. Wat je krijgt dan, stapje voor stapje zie je meer en meer. En toen gingen journalisten zich verdiepen. Toen programma Netwerk. Mm-hmm. En die ontdekten dat die moskeeën vrij radicale dingen worden verteld. Denk aan een ik weet niet precies wat de naam was in Eindhoven, maar eentje in Den Haag. Mm-hmm. Asuna Moskee destijds en een paar andere. Maar ook over onderwijs gingen ze zich verdiepen in de islamische scholen. Wat ze over homoseksuelen en andere mensen die volgens de islam niet op deze manier mogen bestaan, wordt gezegd, is verbijsterend gewelddadig.
Ja. AIVD ging dat onderzoek ook doen in die tijd?
Ja, het was echt. En dan zie je dat een iets op de ondergronds groeide dat niemand zag eigenlijk. Maar die was er wel. Mm-hmm. Alleen die had geen gelegenheid zich presenteren. En als je kijkt, dan Guusje ter Horst had volgens mij 2006 of 2007 als minister van Binnenlandse Zaken gezegd 30.000 of 20.000 salafisten zijn.
Ja.
Wij weten dat ze gegroeid zijn nu. Het is een hele grote gemeenschap. Mm-hmm. En die zijn manier waarop zij over islam denken, manier waarop zij denken dat islam moet vorm krijgen, is zonder meer tegen democratische rechtsstaat.
Hoe belangrijk is het afzien dat we die democratie behouden? Hè? Want je hoort wel eens de befaamde uitspraak, hè? Het beste argument tegen de democratie is een 5 minuten gesprek met een gemiddelde kiezer. Hoe belangrijk is die democratie?
Kijk, heel simpel. Poetin is sinds 2000 aan de macht. 99. De grondwet van alles heeft gewijzigd tot de laatste stink aan de macht blijft. Mm-hmm. Khamenei is 35 jaar aan de macht. In Afrika, andere plekken heb je ook van tijd tot tijd de staatsgrepen en weet ik veel conflicten. 193 leden heeft Verenigde Naties. Van Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan tot Nederland en Groot-Brittannië en andere. Democratieën vormen een heel klein clubje in feite. Ooit waren ze heel machtig, omdat ze economisch en militair machtig waren. Maar nu een heel klein clubje. Enerzijds weer China, niet een democratisch land. Anderzijds Rusland, 2 leden van de Veiligheidsraad. Maar kijk naar Nederland. Een van de ernstig gepolariseerde landen in de westerse democratie na Amerika. En waarschijnlijk binnenkort nog andere landen zoals Frankrijk. Ja, mensen hebben op een bepaalde wijze gestemd. Is er iemand om het leven gekomen? Nee. De minister-president gaat met de fiets, eigen fiets. Want ik heb begrepen dat ze dienstfiets heeft hij ook. Nee, zorgde op maandagavond dat eigen fiets daar komt voor de dinsdag. Dat niemand zegt, je hebt de fiets van de staat gejat. Dus heeft hij eigen fiets. Geeft hij het symbolische sleuteltje en zegt, tot ziens, succes jongens. En gaat hij naar huis.
Ja.
Bart, hiervoor moet je bereid zijn te vechten. Mm-hmm. Dit is uniek. Je hoeft niet Mark Rutte leuk te vinden of Dick Schoof. Daar gaat het niet om.
Nee.
Dat het zo vreedzaam gaat. Dat Floris kan aan de universiteit, ondanks alle narigheden, conflicten die in onze samenleving zijn, gewoon zijn onderwijs geven. Jij kunt je werk doen. Andere mensen kunnen hun werk doen. En ook de tegenstanders van houding kabinet denken, oké, onze kans komt zodat het kabinet valt. Allemaal geloven dat ze kunnen stemmen en iets anders voor elkaar krijgen.
Maar wat maakt ons weerbaar? Hè? Want we hebben inderdaad dat prachtige systeem. En ik denk dat heel mooie, vrije Nederland. Misschien minder vrij dan toen jij er kwam, maar het is nog steeds mooi vrij.
Zeker, zeker.
Maar we hebben een dreiging vanuit extreem links, vanuit extreem rechts en vanuit jouw oude opponenten, de islamisten. Wat moeten we doen? Hoe kunnen we weerbaar zijn?
En je vergeet Rusland.
En
met
zeker.
De Oekraïne oorlog.
De buitenlandse. Dat is inderdaad nog buitenlandse. Maar binnenlands is de dreiging alleen nog groot.
Zeker. Is heel groot die dreiging. Wij moeten alleen maar loyaal zijn aan onze principes. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Nooit opgeven principes waarop dit land en democratie is gebaseerd. Al die grondrechten en weet je wel, onafhankelijk onpartijdigheid van rechterlijke macht, tolerantie, ruimdenkendheid. En vooral dat we, als wij ideologische strijd voeren, betekent niet dat we gaan elkaar doden.
Ja.
En daarna moet je weerbaar worden. Ja, democratie, sommige mensen denken dat het een zelfmoordpact is. Dat is die natuurlijk niet.
Dat is misschien goed te bedoelen. Dat is wat Donner als minister ooit een beetje. Vooral als de meerderheid tegen, voor de afschaffing is, dan moeten we maar sharia implementeren. Nee,
ik denk
daar
dat...
Ben je, voor de duidelijkheid, daar ben je denk ik niet voor.
Nee, daar ben ik niet voor. We moeten zorgen dat er zo'n punt wordt nooit bereikt. Dat heet militante of weerbare democratie. En dat is niet alleen partijen verbieden. Dat is uiterste mechanisme dat je gebruikt. In de eerste plaats gaat het dat wij blijven, zoals wij vandaag hier doen, en hopelijk duizenden mensen gaan luisteren. We moeten blijven verdedigen democratie in woord en daad. En verspreiden. Of het nou een universiteit is, scholen zijn, waar dan ook. Dat wij zelf niet in verleiding komen zeggen, ja, het zou kunnen dat een sterke leider moeten we hebben die nooit aftreedt. Nee, dat willen we niet. En we moeten het verdedigen. Alleen, het wordt steeds moeilijker, want soms tegenstander is militant. Je moet een balans vinden tussen godsdienstvrijheid en bestrijden van radicale moslim. Dus je godsdienstvrijheid niet afschaft voor een groep van mensen en tegelijkertijd geen ruimte biedt aan radicale moslims. Die belangenafweging is normaal. Die moeten we blijven maken. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar onze weerbaarheid. Kijk, democratieën zijn in diepste wezen drijven op een zwakte, namelijk dat alle meningen zijn toegestaan. Mm-hmm. Dat alle afwijkende opvattingen zijn ook toegestaan.
Ja. Ja.
Die kun je zeggen, in vredestijd is je sterkte, als je wordt bedreigd is je zwakte.
Hier, moet ik eventjes snel naar dit boek verwijzen, Brieven van een Pers. Daarin schrijf jij ook democratie of politiek, moet ik zeggen. Politiek impliceert polarisatie, maar telkens geweldloos beslecht.
Dat is de kern.
Ja.
Dus polarisatie op zichzelf is eigen aan een democratische proces. Mm-hmm. Wil je eeuwige vrede en rust, moet je in Noord-Korea zijn. Gebeurt daar niks. Iedereen wordt gedood.
Ja.
Hier gaat het dus niet zozeer om polarisatie, dus keiharde botsing van ideeën en opvattingen. Het gaat om die vreedzame omgang met machts en machtsoverdracht en ook met elkaar. En dat moet nooit in gevaar komen. Daarom vind ik, als ik moet een hele eenvoudige, korte antwoord geven over weerbaarheid, is belangrijk dat geweldmonopolie bij de staat berust, niet bij individuen of groepjes van mensen. Mm-hmm. En dat de staat bereid is dat aan te wenden om rust en vrede te handhaven. Rust niet in de zin dat de mensen niet gaan botsen met elkaar, dat ze niet gaan elkaar aanvallen.
Floris, heb jij nog een slotvraag?
Ja, die hebben we natuurlijk over de rechtsstaat in Nederland en over de grondwet. En over de probleem van tolerantie van intolerantie. Maar er zitten in de grondwet toch nog wel een paar dingen waarin dat mee botst. Bijvoorbeeld de godsdienstvrijheid als apart vermeld. En natuurlijk de artikel 23 over dat onderwijs. Ja, maar als ik jou hoor van, ja, we moeten de grondwet is belangrijk, maar tegelijk is de grondwet ook misschien wel een van de dingen die juist die voeding geeft van dit probleem, van de te grote tolerantie voor intolerantie.
Dat is helemaal waar. Daarom moeten wij elke keer een belangafweging maken. Kijk, je kunt godsdienstvrijheid bij toepassing van dat grondrecht enige beperkingen opleggen. Dat is niet absoluut.
Ja.
Maar wat je nooit moet doen, is de essentie daarvan laten verdwijnen. Dus als je wil iets doen aan vrijheid van meningsuiting, moet je de essentie daarvan niet laten verdwijnen. Dat geldt ook voor onderwijsvrijheid. Nou, mensen zijn vrij om welk onderwijs te willen te volgen. Voor richting en inrichting zijn ze vrij. Maar ik vind het heel raar dat heel lang wordt gediscussieerd als er een school is waar nare dingen wordt verteld, gewelddadige teksten worden voorgelezen over homoseksuelen, over atheïsten, over andere stinkenden. Waarom zou je niet wettelijk gezien kunnen optreden? Want het zijn geen absolute rechten. Ook gelijkheidsbeginsel wordt altijd in balans gebracht. Kijk, ene doet een beroep op gelijkheidsbeginsel. Dat was heel mooi in die tijd. Ayaan had overgenomen, die uitdrukking van mij.
Ayaan Hirsali.
Ayaan Hirsali, we waren goede vrienden in die tijd. Ik had geschreven en gezegd, nou ja, kijk, uiteindelijk op televisie had ik ook gezegd dat alle moslims moeten aanvaarden dat grondwet hogere staat in de ordening en ranking dan islam, Mohammed. Zoals christenen hebben ze ook aanvaard.
Ja.
Wie alles toetsen aan Koran, maar niet aan de grondwet, dan ben je in een verkeerd land, joh. Dat kan niet. Dus je moet je onderwerpen aan grondwet. En dan bij die onderwerping is het niet een absolute tyrannieke onderwerping. Dan kun je altijd argumentatieve strijd voeren. De ene doet een beroep op gelijkheid. Homo's, hetero's, atheïst, moslim, allemaal gelijk voor de wet. De andere zegt, nou ja, jij gaat naar de hel, die moet gedood worden. Nou, dan moet je kijken waar eindigt, waar stopt eigenlijk. En ik vind bij het propageren van geweld stopt die rechten.
Ja.
Nou, toen Aya ging naar een islamitische basisschool en die zegt tegen kinderen en werd ook gefilmd. Wat is belangrijker? De Koran of de grondwet? Jullie moeten de grondwet belangrijker vinden. Nou, dat leidde tot enorme woede bij heel veel gemeenschappen. Maar uiteindelijk heeft hij gelijk in. Mm-hmm. Dat is de taak van de overheid. De grondwet te handhaven, te propageren. Hoogstens. Niemand gaat aan Bijbel toetsen. Mm-hmm. Handelingen van een kabinet of een minister of wetten. Maar de grondwet.
En waarom de enige partij die dat in Nederland politiek die dat echt opwees, dat is de PVV.
Op?
Dat de islam een gevaar vormt voor de democratie. En ja. Die zelf misschien niet uitmunt in democratische gehaaldheid. Nee. Maar is dat niet een paradox ook dan?
Ja, zeker. Kijk, we begonnen over 9-11. Dat was dinsdag. Zondag was ik in Buitenhof. Ik had een foto, gekopieerde foto van een massagraf meegenomen. Zei ik, dit is een massagraf in Teheran. De mensen die hebben nu een massagraf gecreëerd in New York en Washington zijn zelfde types, althans ideologisch gezien, als deze mensen in Iran. Gewoon een core business is massagrafen creëren. Nou, toen zei ik, ik maak een onderscheid tussen islam als individuele opvatting van iemand. Politieke islam, dat is een militair juridische probleem, want die willen de wereld veranderen. En jihadisme sowieso is een militair probleem. En de journalist zei, welke zijn onze vijanden? Zijn jihadisme en politieke islam zijn je vijanden, absoluut. Mm-hmm. Die moet je bestrijden ten alle tijden. En islam kun je vergelijken met katholicisme, ongeveer beide hebben 1 miljard aanhang. Ja, dan van allerlei soorten mensen daar rondlopen. Van fundamentalist, ultrafundamentalist tot whiskydrinkers, tot hoerenlopers, weet ik wel van alles. Tot hele lieve mensen die ook geloven. Allemaal, alle interpretaties. Islam als religie is een onderwerp, Floris, voor jou en mij. Voor academische wereld. Zoals christendom. Niet voor politici. Islam in de vorm van politieke islam, islamisme in een juridische militaire vorm, dat is zeker een onderwerp voor politiek. Een constante zorg. Macron en zijn voorgangers Hollande ook keihard waren over islamisme. En dat kan ook niet anders.
Ik vat hem samen af, Shin, als in dat... En dan ga ik een oud-premier citeren dat Nederland best een gaaf land is. En dat moeten we zo houden. En daar moeten we ons best voor doen.
Zeker.
Afshin Elian, nogmaals, dankjewel voor je komst. Heel
jullie
fijn dat we je hadden.
Bedankt voor deze uitnodiging.
Floris, jou ook bedankt voor je bijdrage. U als kijker en als luisteraar nogmaals bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En steun ons door ons te volgen. Wij zien u graag terug bij de volgende podcast.